Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avonduur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Alt-aardrijk smeek u neergebogen en heft de schoonste psalmen aan. Gezangen die uw naam verhogen, de glorie van uw wonderdaan. Komt allen, ziet Gods wijze wegen. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 66 en daarvan het tweede vers. En te doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 146, het achtste vers. Het is de Heer van alle heren, Sions God geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren van geslachte tot geslacht. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En het zal vanavond zijn uit het Nieuwe Testament en wel uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe. En daarvan het achtste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 146, vers 8. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in 2 Korinthe 8, de versen 1 tot en met 15. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Maken wij u bekend, broeders, de genade Gods, die in de gemeente van Macedonië gegeven is, die in veel beproevingen der verdrukking de overvloed hunner blijdschap en hun zeer diepe armoede overvloedig geweest zijn tot de rijkdom hunner goeddadigheid. Want zij zijn na vermogen, ik betuig het, ja boven vermogen gewillig geweest, ons met veel vermaningen biddende dat wij wilden aannemen de gaven en de gemeenschap deze bediening die voor de heiligen geschiedt. En zij deden niet alleen gelijk wij gehoopt hadden, maar gaven zichzelf eerst aan de Heere en daarna aan ons door de wil Gods. Alzo dat wij Titus vermaanden dat gelijk hij tevoren begonnen had, hij ook alzo nog deze gaven bij u volleinden zou. Zo dan, gelijk gij in alles overvloedig zijt, in geloof en in woord en in kennis, en in alle naastigheid, en ook in uw liefde tot ons, ziet dat gij ook in deze gaven overvloedig zijt. Ik zeg dat niet als gebiedende, maar als door de naastigheid van anderen ook de oprechtheid uw liefde beproevende. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. En ik zeg in deze mijn mening, want dit is u oorbaar, als die niet alleen het doen, maar ook het willen van over een jaar tevoren hebt begonnen. Maar nu volleindigt ook het doen, opdat, gelijk als er geweest is, de volvaardigheid des gemoeds om te willen, er ook zij het voleindigen uit hetgeen dat gij hebt. Want indien tevoren de volvaardigheid des gemoeds daar is, zo is iemand aangenaam naar hetgeen dat hij heeft, en niet naar hetgeen dat hij niet heeft. Want dit zeg ik niet, opdat anderen zouden verlichting hebben en gij verdrukking. Maar opdat uit gelijkheid in deze tegenwoordige tijd uw overvloed zij om hun gebrek te vervullen, opdat ook hun overvloed zij om uw gebrek te vervullen, opdat er gelijkheid worden. Gelijk geschreven is, die veel verzameld had, had niet over, en die weinig verzameld had, had niet te weinig. Tot zover de schriftlezing. Liefde gemeente, zoeken met elkaar het heilige aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, Zo mogen wij weer opnieuw op deze zondagavond samen zijn in uw huis. In alle rust en in alle vrede geeft gij het ons dat wij ons hier neer mogen zetten om te luisteren wat gij tot ons te zeggen hebt. En dan bidden wij u, wil gij door uw Heilige Geest daartoe de schriften openen. En geef uw dienaar licht van boven, dat gij hem zelf leidt in de waarheid, die ook in dit gedeelte van de Heilige Schrift geopenbaard moet worden. En daartoe hebben wij nodig dat u voorgaat, dat u onderwijst. En wij bidden u, geef ook dat de gemeente, de kerkenraad, mogen zuchten om die opening van het woord, omdat er ook brood uitgedeeld mag worden aan hongerige zielen. Opdat de dorst gelest mag worden door dat levende water. En dat is uw werk. Daarom bidden wij u ook, of gij wilt komen. Och, zo zuchtte ook al Jesaja, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. Heren, wij bidden het u. Wil ook vanavond bij ons zijn. Als één die dient. Wees gij dan die grote bedienaar van het woord. En dat wij niets anders hoeven te doen dan u na te spreken. Opdat er zo onderwijs mag zijn voor heilbegerige zielen. Maar ook, heren, voor diegenen die misschien uit gewoonte gekomen zijn. Helemaal geen begeerte hebben naar u en naar uw woord. Wees dan een verrassend God. En schiet nog pijlen af, ongedacht en onverwacht, zodat zondaren in hun hart getroffen mogen worden, dat ze neergeveld mogen worden op dat slagveld van eigen eer, dat gij ze van de troon stoot waarop ze zitten van zelfgenoegzaamheid, van wereldliefde, opdat ze hun armoede zouden zien, om in die weg ook door u rijk gemaakt te worden. Heer, zo bidden wij u. Gij weet wat een ieder van ons van nodig heeft. Dat is ook dat heerlijk en wonderlijke werk van uw Heilige Geest, dat gij door die een en diezelfde prediking de een kan bemoedigen, de ander kan bestraffen, een derde levend maakt en een vierde verlevendigt. Heer, dat doet gij. O aanbiddelijk, wonderlijk werk. Doe het ook vanavond in ons midden, zo op deze laatste zondag van het jaar 2008. Heren, dan hebben wij veel te overdenken. En geef dat we zo ook vanavond ons mogen bezinnen. Onze zielen mogen onderzoeken voor uw heilig aangezicht. Wie zijn wij geweest in het achterliggende jaar voor u? Omdat we ook mogen zien in verwondering wie gij voor zulk een wilde zijn. Heren, geef ook dat we vanavond ook nog terug mogen blikken op het wonder van kerst. Dat gij gekomen zijt in het vlees. Dat gij arm geworden zijt. Om zondaren rijk te maken. Heren. En wie nou waarlijk kerst heeft mogen vieren, zal ook vanavond vanuit uw onderwijs, bij de monden van de apostel Paulus, nader onderwijs ontvangen over de gevolgen in het leven van die wonderlijke ontmoeting met het kindek in de kribbe. Want dat zal niet zonder uitwerking blijven in het leven van degene die gij hebt opgezocht. Wij bidden u, geef ook dat we dat onderwijs vanavond mogen verstaan. En dan willen wij u ook bidden, in het bijzonder vanavond ook wel voor uw volk Israël. Heren, wat een strijd. Zal er dan nooit een einde komen? Telkens weer laait de strijd op. Telkens zijn er weer zoveel slachtoffers te betreuren. Niet alleen onder Israël, maar ook onder de omliggende volken. Onschuldige kinderen, moeders, die weggerukt worden door bommen. Gezinnen die uit elkaar geslagen, uit elkaar gerukt worden. Heren, wij bidden het u. Geef vrede. En dat kan u alleen als gij in de harten van Israëlieten, als gij in de harten van Arabieren, uw genade gaat verheerlijken. En daarom bidden wij u ook. Zegen ook het werk van de zending wat gedaan mag worden onder de Joden. Maar ook onder hen die behoren tot de islam. Want vaak met gevaar voor eigen leven. Wordt ook daar, onder die Arabische volken, uw naam verkondigd. Heer, gedenk al die evangelisten en zendelingen. En geef ook dat daar uw gemeente gebouwd mag worden. Laat het in ons aller hart leven en dat we met een Hanna mogen worstelen aan de troon der genade, of ook gij daar een geopende deur geeft voor uw woord. En dat er velen tot bekering mogen komen. Breid ook uw koninkrijk daar uit. Denk ook het werk van de zending wat wereldwijd geschieden mag. Ook door hen die aan onze gemeente verbonden zijn. De familie Visser, de familie Wessels. Wil gij ook zijn met hen die kinderen in de zending hebben. Heren, gij weet ook wat dat aan spanningen en zorgen mee kan brengen. Wil al dat werk zegenen. Breid uw koninkrijk uit. Gedenk het werk van evangelisatie, wat ook vanavond weer gedaan mag worden. Als er weer mensen uitgaan, de donkere wegen, in de portieken, mensen opzoeken die geen onderdak hebben. Nog eten uitdelen, uw woord nog laten horen. De duizend daklozen, de criminele circuits, onder prostituees, onder verslaafden, zegen ook al dat werk, dat ook gedaan mag worden onder gevangenen. We dragen het aan u, de Heer, op. We willen u ook bidden voor onze regering, voor ons vorstenhuis, voor allen die in hoogheid gezeten zijn. Heren, wat wijsheid zouden ze hebben als ze die van u niet begeren. En wij bidden u, geef ze toch die wijsheid van boven. Opdat het ook ons wel mogen gaan. Want wie in uw wegen wandelt, die mag daarin uw heil doen zien. Gedenk ook het werk dat gedaan mag worden in verpleegtehuizen, in de ziekenhuizen, onder gehandicapten. Mogen dat werk ook hartelijk aan u opdragen. Geef allen die daar werken de liefde om dat werk te mogen doen. Gedenk ook ons onderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs. De meesters en de juffrouws die daar hun werk mogen doen. Heer, we hebben het vanmorgen gehoord. Het is zo belangrijk dat in die jonge harten reeds vroeg dat zaad van het evangelie gestrooid mag worden. En wat hebben onze jonge mensen het nodig om docenten voor de klas te mogen hebben. Die mogen putten uit dat woord mogen doorgeven. Door hun leven, in de gesprekken die ze hebben, in het lesgeven. Zegen zo het onderwijs, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heren, zo roepen wij uw naam aan. Wees met allen die het zo moeilijk hebben. Zeker als het gaat tegen het einde van het jaar. En er zoveel herinneringen zijn, van die diep ingrijpende herinneringen. Die herinneringen die zo'n pijn doen. Heren, wij bidden u, sterk ze ook. Wees met allen die met ons meeluisteren, ook via de kerktelefoon of andere wijzen, die thuis bij de kinderen oppassen, onze ouderen die niet meer naar uw huis kunnen gaan. Och, heren, blijf bij ze. En wil ook op deze wijze tot hun harten spreken. En maak het ook licht in hun eenzaamheid. Sterk ze bij het ouder worden. Wil zij met allen die ziek zijn, die hier vanavond niet kunnen zijn. Heren, zijn er velen die met griep en andere ziekten te maken hebben. Wilt u ook bij hen blijven, ook zij die elders logeren, wil ook hen gedenken. Heren, zo leggen wij heel de gemeente voor u neer. Wil gij haar nabij en goed zijn. Verzoen al wat we hebben misdreven. En geef ons ook vanavond nog een rijke zegen, onverdiend. Alleen om het kind in de kribbe. Uw lieve Zoon, Jezus Christus, de Heere. Amen. Wie is de rijkste man van de wereld? Dat is een vraag die houdt vele mensen bezig. En onze jonge mensen weten het wel, dat het Amerikaanse zakenblad Forbes elk jaar de lijst presenteert van de rijkste mensen ter wereld. En die lijst met die rijkste mensen ter wereld, die wordt in alle media aangehaald. Wie is toch de rijkste man ter wereld? Daarin zien wij die diepe en heimelijke verborgen verlangens naar goed en geld. Meer dan 13 jaar wordt die lijst aangevoerd door Bill Gates, de oprichter van Microsoft. Ik dacht dat hij dit jaar heel even, enkele maanden, daarvan door Buffett was afgestoten van die hoogste plaats. Maar de laatste maand is zijn vermogen weer gegroeid, zodat hij aan het einde van dit jaar weer opnieuw de rijkste man ter wereld is. En zijn vermogen, het wordt geschat op ongeveer 60 miljard dollar. Fabelachtige bedragen. Een man die nu ook van zijn vermogen weggeeft, ook verschillende miljarden dollars. Ach, en in het licht van zijn grote bezit valt het misschien allemaal nog wel wat mee. Misschien is er ook iets van oprechte bewogenheid met de nood die er is onder mensen die te maken hebben, bijvoorbeeld met malaria. Maar er zal zeker ook iets meespelen van bekendheid te krijgen, aandacht, eer en roem. Wie is de rijkste man van de wereld? Een vraag die velen bezighoudt. Gemeente, houdt u de vraag wel eens bezig? Wie is de armste mens ter wereld? Wie is hij die werkelijk niets bezat? Gaat uw hart naar hem uit? Want wie is de armste mens? Wel is het niet Christus, waarvan wij de afgelopen week hoorden dat hij gewonden is in doeken en dat hij gelegd is in de kribben. Voor hem was nergens plaats. En hij, die zo oneindig veel rijker was dan de rijkste man ter wereld ooit heeft kunnen dromen, werd de allerarmste en heeft alles prijsgegeven wat hij bezat. Ja, uiteindelijk heeft hij zijn leven gegeven. Gemeente, en bij dat onbegrijpelijke wonder bepaalt apostel Paulus de gemeente van Korinthe. Daarover heeft hij het in dit 8e hoofdstuk. Waarboven staat een opwekking tot offervaardigheid. Wat is er aan de hand? Wel, de apostel Paulus, hij is te gast bij de gemeente in Macedonië. En daar is hij grotelijks verblijd door wat hij daar heeft moeten en mogen meemaken. De gemeente van Macedonië is een gemeente waarvan we lezen in het tweede vers van ons hoofdstuk, een gemeente die te maken heeft met veel beproevingen en verdrukkingen. Een gemeente die ontzettend arm is. Wat heeft die gemeente gedaan? Wel, die heeft zo ontzettend veel gegeven. Ja, boven vermogen hebben ze gegeven voor de armen te Jeruzalem. En nu zegt Paulus tegen de gemeente van Korinthe: laat dat nu ook zo bij jullie mogen zijn. Laat ook dat, die offervaardigheid, ook bij u gevonden zijn. De apostel Paulus, hij noemde offervaardigheid van de gemeente te Macedonië een genade van God. En hij zegt, laat die genade ook bij jullie gevonden mogen worden. Het geven is niet zomaar iets. Maar het geven, waarlijk geven, dat doe je uit genade. En waarom? Wel, omdat je gezien hebt dat Christus alles gegeven heeft. Hij is het geheim van de offervaardigheid. Hij is de bron van de ware liefde. En daar bepaalde apostel Paulus de gemeente van Korinthe aan. Laat bij u die offervaardigheid gevonden worden, die een vrucht mag zijn van het werk van Christus in uw hart. Hij was rijk en werd arm, opdat hij armen rijk zou maken. Dat is het geheim van Kerst. En daar willen we dan ook als een nalezing vanavond bij stilstaan. En ook als een moment van bezinning bij die vraag: aan het einde van het jaar, kennen wij nu ook iets van die genade Gods door het kind in de kribbe? En is het ook in ons leven, ook het achterliggende jaar, zichtbaar geworden? Want daar roept de apostel toe op: en zie toe dat gij ook in deze gave overvloedig zij. Een woord ook van zelfonderzoek. Gemeente, we willen dan vanavond met de hulp van de Heere stilstaan bij het woord van de apostel Paulus in zijn tweede brief aan de gemeente van Korinthe, het 8e hoofdstuk, waar we lezen het 9e vers, waar de apostel Paulus schrijft: want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Liefde gemeente, wij schrijven bij deze tekstwoorden het geheim van het kerstevangelie. En we letten in de eerste plaats op een rijke Christus die arm werd. In de tweede plaats om arme zondaars rijk te maken, opdat Christus geëerd zou worden. Het geheim van het kerstevangelie. Een rijke Christus die arm werd, om een arme zondaar rijk te maken, opdat Christus geëerd zou worden. Doch eerst gaan we van hem zingen, en wel uit Psalm 72 en daarvan het tweede vers: de bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen dagen, het heil hun toegezegd. En o driftigen zal hij verschonen, aan armen uitgena, zijn hulp ter verlossing tonen. Zingen wij met elkaar uit Psalm 72, de versen 2 en 7. En ondertussen krijgt u gelegenheid in een tweetal rondgangen uw liefgaven te geven aan de Heere en zijn dienst. Hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerige monden. Hij zag geen rijken aan, maar heeft in hun waan gans ledig weggezonden. Zingen we dat gemeente met elkaar uit de lofzang van Maria, het 6e vers na het amen der prediking. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Het geheim van het kerstevangelie. In de eerste plaats spreekt het ons van een rijke Christus die arm werd. In de tweede plaats om een arme zondaar rijk te maken. En tenslotte opdat gij daar de eer van zou ontvangen. Gij weet, zo zegt de apostel Paulus, dat onze Heer Jezus Christus rijk was. Wat bedoelt dan de apostel Paulus als hij van de Heer Jezus zegt dat hij rijk was? Betekent dat hij veel meer geld had en goederen heeft dan Bill Gates? Geen 60 miljard, maar oneindig veel meer. In zekere zin is dat ook zo. Want alles op deze aarde en in de hemel is van de Heer Jezus. Maar dan hebben wij toch een heel aards begrip van de rijkdom. Dan denken wij in kwantiteit, in hoeveelheid. Bijvoorbeeld in hoeveelheid geld. En dan noemen wij iemand rijk die meer heeft dan de gemiddelde Nederlander, boven modaal om het zo te zeggen. En dan noemen wij arm alle mensen die daaronder zitten. Maar over die rijkdom, over ons denken van rijk en arm, daar gaat het niet over als het gaat over de rijkdom van de Heer Jezus Christus. Maar wat bedoelt Paulus dan als hij over de rijkdom van Christus spreekt? Wel, dan denken we bijvoorbeeld aan het woord van de evangelist Johannes, zoals hij schrijft over de Heer Jezus Christus. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dat is de rijkdom van de Heer Jezus Christus, die Paulus hier op het oog heeft, dat hij God was. En dat hij omgeven was in de hemel met goddelijke luister en heerlijkheid. Dat hij zich daar mocht bewegen voor het aangezicht van zijn vader. Daar spreekt bijvoorbeeld het boek Spreuken 8 over. Als het gaat over de Heer Jezus, dan lezen wij: toen was ik een voedsteling bij hem en ik was dagelijks zijn vermaking te alle tijden voor zijn aangezicht spelende. En daar gebruikt Salomo het beeld voor de omgang tussen God de Vader en zijn Zoon als die van een voedster met haar kind. Die tere omgang, die zorg, die wederzijdse liefde. Dat was de rijkdom van Christus. Dat hij was de dagelijkse vermaking van zijn Vader. En dat hij mocht smaken de dagelijkse liefde van zijn vader. Die onuitsprekelijke liefde die de vader had tot zijn zoon. Dat was ten diepste de rijkdom van de Heer Jezus Christus. En daarbij werd hij omringd door miljoenen engelen. Die hem alle dagen al de eer toebrachten die hij waardig was. Jesaja heeft daar iets van mogen zien in dat heilrijke visioen. Als hij daar ziet hoe dat God drie enig omringd wordt door miljoenen engelen die hem de ganse dag dienen en die hem toeroepen: heilig, heilig, heilig is de Heer. Dat is de rijkdom en de luister die de Heer Jezus zendt. Ik denk ook aan de rijkdom, de macht en de eer die hij had, omdat hij is de schepper van hemel en aarde. Want de apostel Paulus, hij zegt dat alle dingen bestaan door hem. En dan ziet dat in het bijzonder op de Heer Jezus Christus. Hij kon het zeker zeggen, het vee en het goud op 1000 bergen is van mij. En dat was zijn rijkdom. Dat hij de zoon van God was. Dat van hem mocht gelden wat de dichter zingt in Psalm 2. Ik zal van het besluit verhalen, de Heer heeft tot mij gezegd. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat was zijn rijkdom. De ware en enige geboren zoon van God te mogen zijn. Of zoals onze geloofsbelijdenis van Nicea zo heerlijk over hem spreekt. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. En ook de apostel Paulus. Op een andere plaats aan de gemeente te Filippi schrijft hij. Over die rijkdom van Christus, als hij zegt, die in de gestalte is God zijnde, geen roof geacht heeft, Gode even gelijk te zijn. Hij mocht zich waarlijk God noemen, hij was immers God. En dat hoefde hij niet te roven, maar het was hem ten deel gevallen door een eeuwige generatie. Dat is de diepste rijkdom van de Heer Jezus Christus. God te zijn. De enige geboren zoon, te delen in de liefde van zijn vader, de verheerlijking van de engelen en zijn scheppingsmacht en het bezit van de ganse aarde. Het is alles van hem. Hij was rijk. Maar aan dat zinnetje gaat een ander zinnetje vooraf. Want dan zegt de apostel, gij weet de genade Gods, dat hij om uwentwil arm geworden is. Hij is arm geworden, zegt apostel Paulus. En dat is een onbegrijpelijk woord. Christus wordt arm. Gemeente, dan is het eerste wat wij daarbij moeten zeggen, is dat hij daartoe door niemand verplicht is geworden om arm te zijn. Hij had immers alle recht om God gelijk te zijn en te blijven. Niemand kon hem verplichten van die heerlijkheid en die luister en die rijkdom afstand te doen. En toch lezen we dat die rijke Christus arm geworden is. Een gemeente, dat mag vanavond wel. Als een terugblik op het kerstevangelie. Al onze aandacht hebben. Christus. Die rijk was, is arm geworden. En wat houdt dat dan in? Dat die rijke Christus arm geworden is. Wel, dat wil in de eerste plaats zeggen dat hij waarachtig mens geworden is. Dat hij geworden is als Adam. Maar niet als Adam in de staat der rechtheid. Maar hij is een kind van Adam geworden na de val. Hij is vlees geworden. Hij is waarlijk mens geworden. Die pijn leed. Die verdriet kende. Gods woord zegt daarover. En noemt dat. Hij heeft zichzelf vernietigd. Hij heeft zichzelf ontledigd. Dat houdt het in. Vlees geworden. Arm geworden. Luther zegt het zo treffend. De rijke Christus. Hij is begraven in het vlees. Zijn armoede bestaat hierin. Dat hij ons bestaan is binnengekomen. Dat bestaan in zijn zwakheid en broosheid en vergankelijkheid. Hij is ingekomen in onze doelloosheid, leegheid, vruchteloosheid en vreugdeloosheid. Zoals mensen elkaar kunnen wegschuiven en miskennen, zo heeft hij dat alles moeten ervaren. Hij kwam in de vunzige kerker van ons zonde bestaan, in onze verkommering, in onze ontluistering. Hij daalde in de vloek van ons zondige bestaan. Ouderen van ons weten dat misschien nog wel uit de verhalen. Maar als je in de Tweede Wereldoorlog als verzetsman gearresteerd werd en je werd door de Duitsers meegenomen, dan moest je alles inleveren. Alles uit je zakken halen, je persoonsbewijs, je identiteitskaart afgeven, je portemonnee, al je bezittingen. En daarna moest je je uitkleden en kreeg je een gevangenispak aan. Van vrij man werd je een gevangenen, alles kwijt, rechteloos. Wel, het is maar een eenvoudig beeld van wat het zeggen wil. Dat die rijke Christus arm werd. Dat hij zijn goddelijke heerlijkheid en glorie afgelegd heeft. En waarachtig mens geworden is. En waar wordt dat duidelijker en zichtbaarder dan in de stal van Bethlehem. Waar hij zich liet inwikkelen in doeken. En waar hij zich niet neerleggen in de kribben, omdat voor hem geen plaats was. En moest hij het niet getuigen tijdens zijn rondwandeling. De vossen hebben holen en de vogelen des hemels hebben nesten. Maar de Zoon des mensen heeft niet waarop hij het hoofd nederlegt. Gemeente, wat een ontluistering. Wat een zelfvernietiging. Christus, hij heeft de heerlijkheid verlaten. Hij heeft de luister losgelaten. Hij is neergedaald naar deze aarde. Mens geworden, gekomen in de pestwalm van de zonden. Hij de zondeloos. Bovenal, gemeente, liet hij los de liefde van zijn vader. Om te gaan dragen de toren van zijn vader. En dat is het allerdiepste geheim. Van die rijke Christus, die zich dag en nacht mocht verheugen in de liefde van zijn vader, spelende voor zijn aangezicht, werd hij het voorwerp van de toren van zijn vader, die hem verbrijzeld heeft. En zo werd hij van gebieder, een die moest leren gehoorzamen. Van Christus gold, hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En nu werd hij een dienstknecht, een slaaf. Hij heeft zichzelf een vernederd, zijn apostel, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Christus, hij moest zich, terwijl hij God was, zich onderwerpen. Gehoorzaam worden aan zijn vader tot de dood toe. Jongelui, als je eens langs een wegrestaurant komt en je gaat daar wat koffie drinken. Je zou daar met elkaar wat zitten te praten en er komt ineens een serveerster aan en die vraagt wat wil je drinken. En je geeft je bestelling op en je kijkt nog eens goed. En je ziet dat het koningin Beatrix is. Dan zeg je, dat is onmogelijk. Dat die serveerster zou zijn. Nog maar een zwak beeld. Maar zo wilde Christus, Gods zoon, nederdalen. Om slaaf te worden. Hij heeft zo diep gebogen. Dat hij de voeten van mensen heeft gewassen. Ja, de voeten van Judas. Zo diep heeft hij zich vernederd. Om zijn vader in alles gehoorzaam te worden. Ja, werd hij die Gods zoon was. Die niemand boven zich had. Geplaatst onder de wet. Geworden onder de wet. Zo diep heeft hij zich vernederd. Dat hij de wet die de mensen gesteld werd, werd hem tot wet gemaakt. Hij heeft zich geheel overgegeven, gehoorzaam zijn tot in de dood. Hoe heeft hij daarmee geworsteld in Gethsemane? Maar hij heeft zich aan de Vader onderworpen, volkomen aan de Vader. In plaats van de zang der engelen hoorde hij aan het kruis de spot en hoon van de soldaten. In plaats van de liefde van zijn vader moest hij het aan het kruis uitroepen. Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Gij weet de genade Gods, dat onze Heer Jezus Christus arm geworden is, daar Hij rijk was. Dat wordt zichtbaar in de kribbe van Bethlehem en wel heel in het bijzonder aan het kruis van Golgotha. Heer Jezus, waarom hebt gij dat gedaan? Waarom zijt gij van rijk arm geworden? En die vraag, geliefde gemeente, brengt ons bij onze tweede gedachte. Dat hij om uwentwil arm geworden is. Hij deed het voor u, schrijft de apostel Paulus, gij Korintiërs. Hij heeft dat gedaan. Zo zeiden we het en we willen het hier ook weer benadrukken door het woord dat apostel Paulus gebruikt. Hij heeft dat gedaan, dat wijst op zijn vrijwilligheid. Niemand heeft hem daartoe gedwongen om arm te worden. Maar hij heeft vrijwillig alles prijsgegeven. Hij heeft die armoede niet aangenomen om er zelf beter van te worden. Zo kunnen wij nog wel eens als mensen ons verlies nemen in de wetenschap dat we er straks beter door zullen worden. Maar zo was het bij Christus niet. Nee, hij heeft die rijkdom afgelegd en is arm geworden uit liefde tot zijn vader. Om de deugden van zijn vader in het bijzonder de rechtvaardigheid Gods te verheerlijken. En waarin wordt nu die deugd van de vader verheerlijkt? Dat de zonden wordt gestraft. Maar ook daarin dat een zondaar op grond van het recht uit genade zalig kan worden. Daarin wordt nu de rechtvaardigheid Gods verheerlijkt. Gods recht wordt gestand gedaan. En zonder krenking van dat recht kan toch een zondaar zalig worden. Mijn geliefde gemeente, daar hebt u nu het plaatsbekledende werk van Christus in onze tekst. Hij is arm geworden om uwentwil. Hij heeft gedaan wat u eigenlijk moest ondergaan. En zo is hij borg geworden en is hij gaan staan in de plaats van zondaren. Hij heeft dat gedaan om uwentwil. En wat gaat dat schitteren, gemeente? Dat Christus, die rijk was, arm wilde worden voor de Korintiërs. En dan hoef ik vanavond geen uitgebreid exposé te geven van wat er in de gemeente van Korinthe allemaal aan de hand was. De gemeente van Korinthe werden de grootste zonden en de meest ergerlijke grofheid bedreven die een mens bedenken kan. Heel eenvoudig gezegd. In Korinthe werd alles gedaan wat God verboden heeft. En voor die mensen, voor zulke goddelozen, is Christus nu arm geworden. En dat is het onbegrijpelijke. Dat is het unieke. Dat is het onvergelijkbaar. Dat is het onherhaalbaar. Het zal nooit meer gebeuren. Zo'n groot wonder dat de rijke Christus arm werd om uwentwil voor de meest grote goddeloze zondaar. En dat is nu de troost voor een zondaar. Hij deed dat voor mij. Daar wordt de kerk door getroost en verblijd. Door dat wonder dat hij nu in de plaats wilde gaan staan waar ik had moeten staan. En die genade brengt licht in het leven en in het sterven. Dat is de enige troost die een mens hebben kan op aarde. Hij voor mij. Waarom werd hij dan arm? Klonk er al in door. Opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Dat is het grote doel waartoe Christus gekomen is. Om zulke zondaren rijk te maken. En dan ga je natuurlijk vragen, jonge mensen, hoe kan nou een arme Christus arme mensen rijk maken? Dat kan toch eigenlijk niet? En dat is nou het geheim van die arme Christus. Die nou al die goddelijke eer en luister aflegde. Die de liefde van zijn vader moest ontberen. Die ging in die weg van vernedering, van mens worden, van geboren worden in een kribbe, van een weg van verwerping, van verguizing, van verachting, een weg van lijden en in een weg van sterven. Wat ging hij doen, jongens? Wel, hij ging verzoening aanbrengen. In die weg van lijden en sterven ging hij betaling geven voor zondaren. Ging hij hun straf wegdragen, ging hij voor hen vrede aanbrengen bij de Vader. En toen hij stierf, schonk de Vader in zijn sterven vergeving aan al de zijnen. En die schat heeft die arme Christus aan het kruis verworven. En die schat heeft hij gekregen toen hij opstond uit de doden, het leven verworf en de zijnen meegenomen heeft met zijn hemelvaart in de hemel. En van dat grote wonder mocht de apostel al getuigen. Maar is ook al gezien in het Oude Testament. En dan denk ik aan David, hoe hij door de Heilige Geest gedreven in Psalm 68, van dit grote wonder, dat die arme Christus arme zondaren rijk maakt, heeft hij gezongen toen hij uitriep: gij voert vol eer op. De kerker werd uw buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen met gaven tot er mensen troost. Opdat zelfs het wederhorig kroost, daar heb je het weer. Die zondaren, die grote zondaren, die wederhorigen, altijd bij u wonen zouden. Dat is het grote. Die arme Christus heeft door zijn lijden en sterven oneindige rijkdom verworven voor arme verloren zondaren. En wat is die rijkdom die hij verworven heeft door arm te worden? Wel, in de eerste plaats hebben we gezegd, hij heeft daardoor verzoening aangebracht bij zijn vader. Hij heeft betaling gegeven voor de schulden van al de zijnen. En zo heeft hij de weg geopend naar het vaderhart, zodat zondaren weer met God verzoend kunnen worden. Dat is die eerste grote schat die hij weggeeft aan arme verloren zondaren. Dat zij nu vergeving der zonden ontvangen. Zoals die verloren vrouw aan zijn voeten het mocht horen. Uw zonden zijn u vergeven. O, in de tweede plaats heeft hij door zijn rijkdom de straf weggenomen. Nu hoeven de zijnen niet de eeuwige dood meer in. Nu zullen zij straks niet meer de eeuwige dood hoeven te sterven. Maar zal de dood voor hen slechts een doorgang zijn naar het eeuwige godzalige leven, daarboven verlost van de straf. En ontvangen een recht op het eeuwige leven. De gelukzaligheid, hij heeft het voor hen verdiend. Zijn gaven, die mogen ze ervaren. De vrede in het hart. Een vrede die alle verstand te boven gaat. God is in Christus met mij verzoend. God torent niet meer op mij. Hij scheldt niet meer op mij, maar hij heeft mijn zonden weggeworpen. O, wat een vrede geeft dat in het hart. Wat een blijdschap. Wat een vreugde. Wat een schatten heeft hij verworven voor de zijnen, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden. Wat een onuitsprekelijke genade, dat deze rijke Christus zo arm wilde worden, opdat hij arme verloren zondaren rijk zou maken. Toen McShane over deze tekst sprak, zei hij tegen zijn gemeente bij de aanvang van zijn preek: in deze woorden wordt u de alle beschrijving te boven gaande genade van de Heer Jezus voorgesteld. Het gaat alles te boven, gemeente. Het is niet te vatten dat die rijke Christus arm wilde worden voor zulke zondaren. Dat hij door zijn armoede in vervulling deed gaan die heerlijke profetie. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonden en tegen de onreinheid. O, alles te bovengaande genade. En voor wie gaat dat nou alle verstand te boven? Wel, gemeente, voor diegenen die werkelijk arm geworden zijn. Want als we rijk worden, dat betekent dat in de eerste plaats toch dat we arm zijn. Want anders kunnen we niet rijk worden. En weet u wat nou mijn armoede is? En wat jouw armoede is? En wat ons aller armoede is, gemeente? Dat we denken dat we rijk zijn. Dat is nou uw ellende. Dat is nou uw armoede. En dat is nou mijn dwaasheid. Dat ik denk dat ik rijk ben. En dat is het wat de Heer Jezus zegt tegen de gemeente van Laodicea. Gij meent bij uzelven rijk en verrijkt te zijn. Maar je hebt het helemaal mis. Je bent arm. Arm aan alle geestelijke gaven. Je bezit geen gerechtigheid. Je bezit geen vrede. Je bezit geen ware blijdschap. En dat is nu nodig, gemeente, dat wij dat zien. Door het werk van de Heilige Geest, dat onze ogen daarvoor open gaan. Dat wij nameloos arm zijn buiten Christus. Dat wij niets bezitten wat voor God kan bestaan. In onze dwaasheid denken wij nog wel dat als het allemaal goed gaat in dit leven, dat we rijk zijn. En zeker als we er ook nog wat godsdienst bij hebben. Ach, dan hebben we nergens gebrek aan. Dat is de armoede van een kerkmens in onze dagen. Het gaat hem goed en hij is trouw in zijn godsdienstige plichten. En daarom heeft hij geen behoefte aan een arme Christus. Omdat hij nog zo rijk is. Maar wat is het een genade Gods, als onder de bediening van het woord, door God met eerbied gezegd uitgekleed mag worden. Dat je mag worden een naakte zondaar voor God, die niets heeft dan enkel ongerechtigheid, enkel onreinheid, enkel zonden, enkel schuld. En dat is het ook wat de Heere werkt, want hij zegt het. Ik zal mij doen overhouden, een arm en ellendig volk. Een gemeente, kom er straks nog wel even op terug. Maar is dat nou ook uw ondervinding? Dat u door Gods lieve geest, door zijn ontdekkend werk, arm gemaakt werd. Dat u zegt, Heeren, ik heb geen penning om u te betalen. Niets, Heere, dan een hemelhoge schuld. Heb je gezien hoe arm je bent met alles wat de wereld je biedt? Heb je gezien de leegte van deze tijd? Heeft hij je aangekeken? O God, wat ben ik een dwaas dat ik daarin opgegaan ben. Heb je gezien de armoede van je eigen godsdienstige betrachtingen. Heb je gezien hoe dat je er God mee getergd hebt, omdat je buiten Christus om zalig wilde worden? Was het een wonder als God je arm gaat maken? Arm en ellendig, waarom? Omdat hij in die weg een honger en dorst doet komen naar die gerechtigheid. Want als je daardoor Gods Heilige Geest naakt komt te staan voor God, in je hemelhoge schuld, en er is niets, niets wat je kan doen om die schuld weg te nemen, dan zeg je: o God, ik kan voor u niet bestaan. Maar wilt u mij dan bekleden met uw gerechtigheid? Wilt u dan mijn naaktheid bedekken? Heere, doe het toch. En in die weg van armmakende genade, laat de Heere een verlangen groeien. Wat de dichter van Psalm 42 zo onder woorden brengt: mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar den Heere. Dan gaat hij arme mensen doen uitzien naar hem. Dan gaat hij een verlangen werken. Is er nog een middel waardoor ik mijn welverdiende straf kan ontkomen? En waardoor ik met God verzoend kan worden, die God die ik kwijt ben door mijn zonden? En hoe worden wij nu rijk in Christus? Wel alleen door dat ware, zaligmakende geloof. Want zo leert onze Heidelberger het op grond van de Heilige Schrift: zalig worden zij die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Daar heb je het, door het ware geloof. En wat is dat nou? Wel, wat de Heere zegt: ik zal mij doen overhouden, een arm en ellendig volk, niets meer bezittend. Maar die zullen op mijn naam vertrouwen. En wat is zijn naam? Jezus, zaligmaker. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dan gaan ze geloven in die naam, in die persoon die nou gekomen is om voor hen arm te worden. Daar zij arm zijn en niets hebben, heeft hij voor hen alles verworven. O, dan hongert hun ziel en dan dorst die naar de gerechtigheid van Christus. Dan krijgen ze zo'n uitzien naar die persoon. Och, dat hij de mijne mocht worden en ik de zijne. Dan komt er een verlangen om met de gerechtigheid van Christus overkleed te worden. Dan komt er een verlangen om door zijn bloed gereinigd te worden. Dan komt er een uitzien naar hem. Heere, wilt gij ook mijn borg en mijn zaligmaker zijn? En de Heere gaat dat verlangen, dat zoeken, dat roepen ook vervullen. Zoals we dat vanmorgen hebben mogen horen. Als daar een Hanna worstelt aan de troon der genade. En uit die ootmoedigheid, ze heeft het niet verdiend, opklimt tot de vrijmoedigheid om het van de Heere te verwachten. Zo mag een ziel vanuit de ootmoed vrijmoedigheid krijgen om de Heere aan te roepen: verzoen ook mijn zware schuld, Heere, die mij met schrik vervult. Bewijs mij eens genade. Arme smekelingen die niets hebben, geen rechten, die gaan het wonder zien van de genade Gods in Christus Jezus. Dat hij arm werd, daar hij rijk werd. En ze gaan het ondervinden. Want dat zei de apostel er zo heel nadrukkelijk bij: want gij weet de genade. Ze hebben het ondervonden, ze hebben het bevonden. Wat het zeggen wil, dat Christus, die toch zo rijk was, arm moest worden voor hun zonden. Dat is geen praatje, dat is niet maar wat verstandskennis. Maar dat is het werk van Gods Geest, waardoor je totaal uitgekleed wordt. Waar je een schuldenaar voor God wordt. Waar je de straf gaat aanvaarden. Waarbij tijdens soms wel eens de hel geopend wordt en gezegd wordt: o God, het is een wonder dat ik er nog niet in leg. Van uw trouw en van uw onderhouding. Want ik heb het me waardig gemaakt, Heer. Dan wordt het ondervonden, ik de grootste der zondaren.
Hoe zou ik voor u kunnen bestaan? Maar dan wordt het ook ondervonden, dat onbegrijpelijke, dat aanbiddelijke wonder voor zo een als ik, Heer. Daalt u uit de hemel neer, legt u nu al uw heerlijkheid en luister af. Werd u, Heere, gevonden in de kribben van Bethlehem. Heere, wilden ze u vermoorden, hebben ze u geslagen en bespuugd. Zo arm werd u, dat u in de hof van Gethsemane voor mij moest kruipen, geen man zijnde, maar een worm gelijk. Daar hebt u het gedaan, Heere, dat u wilde staan in de plaats van Barabbas. Dat u zich liet geestelen en kastijden. Wat bent u arm geworden, en dat voor mij. Gij weet het, ja, dat wordt hier beleefd. Dat wordt onder de prediking ondervonden. Dat Christus, die rijk was, arm werd voor mij. O, de Heer, hij leert het. En hij gaat het steeds meer leren. En hij geeft steeds meer dat verlangen. Wat apostel Paulus deed roepen, och, dat ik hem mocht kennen. Dan gaat er zo'n verlangen naar uit om hem al meer te kennen. In die onbegrijpelijke en aanbiddelijke zondaarsliefde. Gemeente, dan kun je nergens anders meer in roemen dan in opzoekende liefde. Dan kun je nergens anders meer in roemen dan in genade alleen. Dan ben je gestorven. Gestorven aan al je eigen verwachtingen. Dan ben je waarlijk voor God vernederd. Verootmoedigd om als een nederig en hongerige door hem vervuld te worden. Gij weet, ja. Dan zingen ze met de dichter van Psalm 34. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Dat blijft erover. God is goed. En dat voor mij een slecht mens. En daar wordt meer en meer die omgang gevonden. Gij weet. Gij hebt het bevonden. Gij hebt het ervaren. Gij hebt het geleerd. Dan is het met de dichter. Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont. Dat heilgeheim van die arme Christus voor een arme zondaar wordt aan zijn vrienden, naar zijn vrij verbond getoond. Dan laat de Heer in het zien. Ik deed het niet om uwentwil, maar ik deed het om mijn verbondswil alleen. Vanwege mijn trouw heb ik u opgezocht, verloren zondaren. En in die weg leert die zondaar het dan ook alleen van hem te verwachten. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op Christus, mijn zaligmaker, te letten. Want dan ga ik ook zijn voetstappen drukken. Geliefde gemeente, dat brengt ons bij onze laatste gedachten. Wanneer je dat weten mag, die genade Gods, dat Christus arm werd voor mij, dat hij zich zo diep liet vernederen, dat hij zich zo onderwierp, zo gehoorzaam werd tot de dood, ja, de vervloekte dood des kruises. Dat hij alles gegeven heeft, dat hij alles opgeofferd heeft, dat hij uiteindelijk de vloekdood wilde sterven voor mij. Gemeente, wie dat mag leren, dat wordt zichtbaar in het leven. Dan gaat alles radicaal veranderen. Wanneer de liefde van Christus je hart doet ontvonken, dan komt daar liefde tot hem en tot de naasten. Je hart kan niet koud blijven als de liefde van Christus het brandende gemaakt heeft. En zo zegt ook de apostel Paulus het tegen de gemeente van Korinthe. Gij weet van die genade. Laat het dan ook zichtbaar worden in je leven. En zo wekt hij de gemeente van Korinthe op om de gemeente van Macedonië na te volgen, om nou te mogen geven. En dan niet te zeggen ja maar, en allerlei tegenwerpingen, maar dan met de weduwe te geven, dat laatste penningske, zoals ook in Macedonië, dat is in veel beproevingen der verdrukking, de overvloed hunner blijdschap en hun zeer diepe armoede overvloedig geweest is tot de rijkdom hunner goeddadigheid. dan komt er zo'n blijdschap in het hart. Zo'n vrede. Zo'n vertrouwen op de Heer. Dan ben je werkelijk bij tijden wel eens los van alle aardse bezittingen. Dan bezit je als niets bezittende. En dan kan het wel eens zijn wat ooit eens Hellebroek zei. Of was het Lodestein? Ik weet het niet meer. Maar het geeft niet. Maar het gaat om het woord wat hij sprak. Eén kus van Jezus' mond is mij meer waard dan al die zwarte grond. Dan kun je sterven aan de wereld. Aan al het aardse, dan word je los van gemaakt. Omdat Christus je deel is. En je door het geloof mag weten dat hij het je aan niets zal doen ontbreken. Dat hij je zal bewaren. Dat hij voor je zal zorgen. Dat hij je niet zal begeven en niet zal niet verlaten. Dan mag het zijn wat de dichter zingt. Door zeer en armd geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid. Ja, als de Heer je verlost heeft uit het geweld van de hel. Als de Heer je verlost heeft uit de macht van de Satan. Als de Heer je verlost heeft uit de schuld der zonden, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige ogen, met offers aan hem toegezijd. Ik zal nu ik mag ademhalen, na zoveel bange tegenspoed, u al mijn gelofte betalen, die in de nood mij hebt behoed. Ja, dan wordt het kerstgeschenk van Christus. In de stal van Bethlehem, de oorzaak en de bron, dat ik ook alles weg wil geven, omdat Christus mij daarin is voorgegaan. En wil je nou weten, zegt apostel Paulus, of het ooit werkelijk kerstfeest in je hart geweest is? Onderzoek dan uw oprechtheid van uw liefde. Wil je weten of het ooit waarlijk kerst in je leven geworden is? En je ooit mocht delen in die heerlijke wetenschap dat de rijke Christus arm werd voor jou. Weet je waar je dat aan kunt weten? Zegt apostel Paulus. Dan ben je gestorven aan de wereld. Dan ben je gestorven aan je geld. Dan ben je gestorven aan je eigen liefde. En dan krijg je God in Christus lief en de naaste als jezelf. Is dat geen moment van bezinning, gemeente? Op deze laatste zondag van het jaar is het waarlijk kerst geworden in mijn leven. En is het waarlijk zichtbaar in mijn leven. Die vruchten van de omgang met Christus. Hij heeft de liefde van Christus die rijk was. Maar arm geworden is om mijnentwil. In mijn hart wederliefde geopenbaard tot de armen en tot de verdrukten. Mag het zijn. Met de wijzen uit het oosten. Die kwamen en aanbaden het kind. En gaven het wierook, goud en mirre. Ik las van professor Velema deze treffende opmerking. Wie gered is door Christus, is ook met zijn geld gered. En daar legde hij de vinger erbij. Dat dan je geld en je bezit niet meer van jezelf is, maar dat behoort aan Christus toe. Hij heeft er beslag op gelegd. Het is tot diensten van hem en de naaste. Heere, mag ik ook zo leven? Is dat nou ook door kerst uw verlangen, jouw verlangen geworden? En dan tenslotte nog een woord voor u, voor jou, die nog nooit geestelijk arm geworden bent. Die niet weet van dat geheim waarvan Paulus schrijft. Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Als je nou zo vanavond in de kerk zit, dat je moet zeggen, Heere, daar begrijp ik niks van. Dat je kunt sterven aan al het goed wat je hebt. Dat je dat allemaal los kunt laten. vanwege de liefde van Christus. Dat begrijp ik niet. Want ik zit er nog met 1000 banden aangebonden. Voordat je vanavond eens de dwaasheid ziet van je honger naar de wereld en het goed. Ik kreeg pas een bericht onder ogen. Er stonden een paar treffende uitspraken. Die wil ik eens meegeven. Daar werd gezegd, heb je voedsel in de koelkast? Heb je kleren om te dragen? Heb je een dak boven je hoofd en een bed om te slapen? Dan ben je rijker dan 75% van de wereldbevolking. Heb je ook nog geld op de bank? Heb je nog wat geld in een spaarvarken of in je portemonnee? Dan behoor je tot de 8% van de rijkste mensen op deze wereld. Nou, wie van ons behoort hier vanavond niet tot de 8% rijksten van de wereld? En dan toch maar slaven. En dan toch maar sloven. En dan er toch maar alles aan wagen om nog meer te krijgen terwijl we zo rijk gezegend zijn. Zie je nou, gemeente, hoe dwaas we zijn. God overlaat ons dag aan dag met zijn zegeningen. En wij maar gedreven worden door de begeerte naar meer. Meer en nooit genoeg. We wagen er alles aan. Desnoods ook ons gezin nog. Altijd maar werken. Desnoods ook met z'n tweeën. Als we maar. Meer en meer krijgen. O dwaze mensen. Wat ben je nameloos arm. In je verlangen. Naar de rijkdom. Wie heeft er nou genoeg. Van nature niemand. En roepen we allemaal. Meer. Meer. Maar wat roept de Heer ons toch toe op. En wat laat hij de dwaasheid zien. Als hij zegt. Waar je nou naar verlangt, rijkdom. Het zal je brengen in veel verzoekingen. En een rijke, hij zal nauwelijks kunnen ingaan in het koninkrijk der hemelen. De Heer Jezus, hij heeft het zo ernstig gezegd, gemeente. Tot u en tot mij en tot ons allen. Niemand kan twee heren dienen. Want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben. Of hij zal de ene aanhangen. En de anderen verachten. Ge kunt God niet dienen en de mammon. En daarom is het vandaag zo nodig. Aan het eind gekomen van dit jaar. Dat we bidden, Heere, wilt u mij geven. Ontdekkend licht. Heere, geef mij toch eerlijkmakende genade. Opdat ik vanavond mijn armoede mag zien, Heere. Dat ik misschien wel denk dat ik rijk en verrijkt ben. Maar ik ben een dwaas, want ik jaag een schim na. Ik jaag na, Heere, wat me geen geluk kan geven. Maar wat op een grote, eeuwige teleurstelling uit zal lopen. Heere, wat ben ik dwaas. En maak me nog eens vanavond arm. Dat zeiden de ouden wel eens. Vraag maar veel om armmakende genaden. Waarom? Wel, omdat God alleen maar wat kwijt kan aan armen. Want de rijken zal hij ledig wegzenden. Heere, wilt u mij maar alles ontnemen? Wil je dat nou vanavond vragen? Durf je dat vanavond te vragen? Heere, ontneem mij. Maar alles waar ik mijn hart op gezet heb. Of ga je dan bedroefd naar huis met de rijke jongeling, omdat je het niet los wil laten? Dan zul je het straks eenmaal voor eeuwig los moeten laten. Daarom, laat los en gij zult ontvangen. Wie vanavond door genade alles loslaat, waar zijn hart aan vastzit. Door dat overtuigende werk van de Heilige Geest. Die mijn blindheid en mijn dwaasheid en mijn armoede in een ogenblik kan doen zien. Die mij in een ogenblik kan plaatsen voor het recht van de Heere. Die mij in een ogenblik verloren kan doen gaan. Om vanavond die schreeuw te roepen naar boven. O God, wees mij genadig. Heere, maak mij arm. Waarom? Omdat ik vanavond door een arm geworden borg en zaligmaker rijk gemaakt mag worden. Wijs hem dan toch niet langer af. Met tjeen hij dichte. Waartoe Gods gena verachten. Zondaars vol ondankbaarheid. Weet hoezeer gij hem beledigt door uw eigenzinnigheid. Ga toch niet langer door met het najagen van alles wat de wereld je voorhoudt. Zie vanavond toch je geestelijke armoede, opdat je door genade tot die wetenschap mag komen. En Christus, die rijk was, werd arm. Waarvoor? Voor mij. Waarom? Om mij rijk te maken. Eeuwig zalige kerstvreude zal dat zijn. Amen. En dan zoeken we met elkaar het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, dat wat wij gezongen hebben, dat ons dat mag aangrijpen. Heere, zal ik zo'n rijke zijn, die straks voor eeuwig wordt weggezonden. Omdat ik rijk was in mijzelf. Omdat ik rijk was met mijn godsdienst. Omdat ik rijk was in het nauwkeurig vervullen van mijn plichten. Omdat ik zo meelevend was. Omdat ik zo anderen geholpen heb. Heere, zullen wij zo straks weggezonden worden. Omdat we rijk waren met onze eigen goederen. En nooit waarlijk arm gemaakt zijn. Heere, als dat nog zo is, maak ons dan uit genade vanavond toch arm naar uw woord. Ik zal mij doen overhouden. Een arm en ellendig volk. Heren, dat is wel pijnlijk. Want dan wordt alles onder mijn bestaan weggeslagen. En dan val ik, heren. Maar zalig om zo te vallen. Want dan zullen we eeuwig vallen in uw armen. Heere, dat is het onbegrijpelijke. Die zijn leven zal willen verliezen. Die de wereld vaarwel zegt. Die sterft aan al het zijne. Die verloren moet gaan naar recht. Die zal ontvangen het eeuwige, zalige leven. Om hem die rijk was, maar arm geworden is. Heere, geef toch dat zo die arme Christus dierbaar wordt voor een arme zondaar. En dat hij al dierbaarder mag worden. Dat uw kinderen zich vanavond in stilte verwonderd hebben over die liefde van Christus die rijk was, maar arm werd. En dat voor mij. Heere, dan gaan ze naar huis. In stille overdenking. Heer, en wat brengen we er dan weinig van terecht?
als het gaat om die navolging van u. Om nou ook alles los te laten. Om nou eens een keer van harte en met blijmoedigheid weg te geven. Heere, wat komen we er dan toch telkens weer achter. We nog zo vast aan die dingen zitten. Maar laat de liefde van Christus ons nu alles schade en drek achten. Om de uitnemendheid van u, o arm geworden Christus, wil zo bij ons blijven. Leid ons heen naar de oudejaarsavonddienst. Wil ons dan weer in getrouwheid samenbrengen rondom dat woord. Om als gemeente samen met u de Heere het jaar af te sluiten. Voor uw heilig aangezicht verzoening te vragen voor al de zonden. Om voor uw aangezicht het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden te mogen zien schitteren. Dat ook bedekt al de zonden van het achterliggende jaar. Laat er zo een heimwee zijn om die laatste uren van het wegstervende jaar bij u te zijn, bij uw altaren. Heere, werk dat in ons aller hart. Verzoen de zonden die er ook waren vanavond in ons spreken en in ons luisteren. Vergeef het alles om Christus wil, die rijk was, maar arm geworden is. Om zijns wil alleen. Amen. Gemeente, zingen we van dat wonder, dat Christus armen rijk maakt. Met de woorden van de dichter uit Psalm 113, het vierde vers. Wie is aan onze God gelijk? O wonder, die armen opricht uit het slijt. Nooddruftigen van elk verstoten, goedgunstig opheft uit het stof. Psalm 113. En daarvan het vierde vers. Lieve gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.